Hey, lieverd, goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij zit lekker gebruind heel erg zonnig in jouw boot in Amsterdam. Ik zie je wel een beetje snifferig, klopt dat?
Nou, het is echt niet zo zonnig. Het lijkt wel herfst.
Ja, nou, zo begint deze geweldige, positief gestemde podcast van Nieke van der Hof en Lanke Broeders. Nieke van der Hof is mijn dochter en die werkt voor mij samen aan het verspreiden van onze visie op gezondheid. Ik ben natuurgeneeskundige en al 15 jaar werkzaam en een hele visie op gezondheid ontwikkeld. Duurzaam gezonder worden. En van daaruit is deze podcast ontstaan. Dat heet Het Geluksmoment. En ik denk dat we elke week of elke twee weken maken we deze podcast nou toch weer even voor de nieuwe luisteraar in het kort uitleggen waarom deze podcast Het Geluksmoment heet.
Ja, simpelweg omdat geluk en gezondheid samenhangen en samen hand in hand gaan. Als je gezond bent, ben je ook gelukkig. Want als je niet gelukkig bent, ben je ook in een bepaalde manier niet gezond. En geluk maakt gezond. En ja, dat was eigenlijk wel heel simpel gezegd.
Ja, nou dat klinkt inderdaad wel helder, maar ik denk voor heel veel mensen nog niet, want als je een fysieke klacht hebt, hè, zoals je inderdaad, we hebben vandaag part 2 van een onderwerp die we vorige sessie begonnen zijn. En vorige keer zei ik al van ja, als je pijn in je grote teen hebt, hè, die haalde ik aan, of je hebt buikpijn of je hebt migraine, ja, dan snap je wel dat je je gezonder wilt voelen. Maar ja, je wil ook wel van die klacht af. Dus hoe dat nou precies samenhangt, is er wel een samenhang?
Nou ja, om het dan een beetje meer uit te diepen, mijn antwoord. Het is zo dat als je gelukkig bent, of eigenlijk ten eerste zegt je mate van geluk heel erg veel ook over hoe het met je lichaam gesteld is. En geluk, als je echt gelukkig bent, dan ben je ook ontspannen. Dat brengt ontspanning. Geluksmomentjes brengen ontspanning. En de kernoorzaak, en in die richting moet je dan ook de oplossing zoeken van chronische klachten, zelfs pijn in je grote teen of weet ik veel wat het kan zijn, is ontspanning. Of spanning aan de ene kant en ontspanning dan aan de oplossingskant.
Ja, en als ik het dan nog wat technischer aanvlieg, dan zijn chronische klachten, wat inderdaad onze hoofddoelgroep is. Dus we hebben het niet over pijn in je teen omdat die gestoten is, maar pijn in je teen die maar niet overgaat. Hè? Dat heeft altijd te maken met een zenuwstelsel wat te veel aanstaat. Hè? Dus je zenuwstelsel, hormoonstelsel, darmstelsels zijn de drie grote stelsels van je lichaam die optimaal moeten werken om jou gezond en dus ook blij te kunnen maken. Dat is natuurlijk gek, want dat ik daar blij aan koppel, maar in praktijk weer helemaal niet, want je darmen zijn de grootste producent van het hormoon serotonine. En serotonine wordt ook een van de gelukshormonen genoemd. Ja, dus zo heb je een beetje de samenhang tussen. Ik kan me voorstellen dat het voor een nieuwe luisteraar namelijk heel gek klinkt, Nieke. En we gaan het over part 2 hebben, dus ik nodig dan sowieso iedereen uit om eerst maar eens naar part 1 te luisteren. Maar het blijft natuurlijk voor heel veel mensen heel gek. Ik heb gisteren weer een intake gehad met iemand die een hele rits fysieke klachten noemt, hele diverse klachten. Ja, en hoe hangt daar dan gelukkig voelen bij? Hè? Dus, maar we hebben nu misschien een topje van de ijsberg een beetje laten zien.
Ja, en vanuit daar kan je dus, je kan eigenlijk zo'n klacht vanuit heel veel verschillende kanten aanvliegen. Je kan het fysiek aanvliegen, dus je kan echt kijken naar de fysieke klacht en kijken of daar ook een fysieke oplossing voor is, zoals medicatie, kruidenthee, lichaamsoefeningen, bepaalde voeding. Maar je kan het bijvoorbeeld ook aanvliegen vanuit het mentaal-emotionele. En dat is eigenlijk waar we het vorige keer ook over hebben gehad. Over dat je gevoel zo'n sterke rol speelt. En als je een bepaalde klacht hebt, kan je dus ook beginnen bij de vraag, welk gevoel zou je meer willen ervaren? En dat klinkt dan misschien heel erg raar, maar bij een klacht hangen heel erg veel gevoelens ook samen. Bijvoorbeeld, ja, stel dat ik echt elke dag nu heel erg veel onderrugpijn heb. Het is geen ongesteldheid. Nou, en als je dan gaat vragen aan mij van welk gevoel zou je meer willen ervaren, dan is dat natuurlijk, oh ja, vrijheid van die klacht. Maar misschien ook wel meer ontspanning, minder moeten, meer vrij zijn. En dan kan je er zo ook misschien achter komen waar die rugpijn misschien vandaan komt. Ik had een aantal weken geleden namelijk deze rugpijn, namelijk dit zo als voorbeeld kan nemen. Ik had toen een heel erg lange to-do-lijst en die had ik niet opgeschreven. Maar die zat wel in mijn hoofd. En eerst was het als een soort van inspiratielijst of zo. Maar uiteindelijk waren het toch natuurlijk verwachtingen die ik van mezelf, ja, echt ging kweken, een soort van. Dus als iets dan niet was gedaan, ja, dan baalde ik wel. Dus het ging dan bijvoorbeeld heel erg veel om klussen aan mijn boot. Maar daarna ook weer aan de laptop zitten. En nou ja, zo ontwikkelde ik die rugpijn. Dus als je me had gevraagd welk gevoel wil je meer ervaren, en niet op de klacht had gefocust, de rugpijn, dan was ik er echt zo achter gekomen eigenlijk waar het hem in zat. Want meteen zou ik antwoorden van, oh ja, ik wil wel wat vrijer zijn, minder moeten, meer ja, gewoon een beetje kunnen spelen. En zo kwam ik eigenlijk al heel erg snel achter wat er allemaal mee samenhing.
Ja, het blijft een ingewikkelde uitleg, hoor. Shit. Als je het zo uitlegt, inderdaad, blijft best wel lastig. Ik heb bijvoorbeeld 1,5 of 2,5 jaar zelfs blaasontstekingen gehad. En helemaal in het begin zei een vriendin al tegen mij, joh, je bent gewoon pissig. Nou, vond ik wel een enorme grap dat ze dat zei. En het is echt maar een paar jaar geleden, dus je zou denken, nou ja, toen deed ik er al minstens 10 jaar mijn werk, dan moet ik wel snappen waar het over gaat. En toch, ja, die grap bleef maar in mijn hoofd zitten, pissig, pissig. Maar ik had hem echt in het begin niet door. En dus ik zou niet hebben kunnen voelen welk gevoel ik zou willen hebben in plaats van die blaasontsteking, zeg maar. Want ja, ging eigenlijk wel goed. Maar ik kwam wel op een gegeven moment mijn pissige gevoel op het spoor. Dus het heeft nog steeds wel, ja, met gevoel te maken. En inderdaad, als je nog verder door had gevraagd, zou ik gezegd hebben van, ja, ik heb momenten dat het te druk is en dat ik te veel probeer om iedereen het naar de zin te maken. Ik had dan vaak mijn huis vol met mensen. Er waren heel veel jongeren die hier waren en dan probeerde ik het allemaal goed te laten lopen en zo. Maar ik zou niet op dat moment dat met elkaar in verband hebben kunnen brengen. Dus zelfs ik, een aantal jaren geleden, vond dat nog heel moeilijk. Dus ik vind het helemaal niet vreemd dat mensen dat heel gek vinden, deze manier van een klacht behandelen. En ik kan je alleen maar uitnodigen als je een chronische klacht hebt, om daarover met mij in gesprek te gaan, eens te kijken van, ja, hoe stuk verder kunnen we komen. En een chronische klacht vraagt wel echt om een aanpak op 3 verschillende niveaus. En dat zul je met een chronische klacht altijd zelf al ervaren, maar dat alleen de fysieke aanpak werkt niet. En natuurlijk heb ik met die blaasontsteking elke pil uit kruidvat of van de apotheek geprobeerd. En mijn huisarts zei, die keek me echt een beetje smekend aan, Lanke, laten we alsjeblieft geen antibiotica meer doen. Dus ja, die wegen waren uitbewandeld. Hè? Dus dan, dat is ook de reden eigenlijk dat ik naar chronische klachten ben overgestapt. Want ja, ik kan natuurlijk iedereen helpen die een leuker leven wil creëren. Zo werkt het natuurlijk wel. Maar je hebt er echt motivatie voor nodig om deze weg ook te kunnen of te willen bewandelen, want het vraagt je ook wel wat.
Ja, nou, nu is een klacht natuurlijk al heel snel echt een intrinsieke motivatie, vooral als je al een lange lijdensweg achter je hebt met heel veel dingen proberen die dan niet werken. Maar daarom maken we ook deze podcast, juist ook voor mensen die niet per se echt heel veel last hebben van een chronische klacht, maar die wel geïnteresseerd zijn in ja, meer geluksmomenten en meer gezondheid. Dus deze podcast is dan ook wat laagdrempeliger. Terwijl je natuurlijk ook hiernaar kan luisteren nu met echt een heel erg chronische klacht en hier ook heel veel aan kan hebben.
Ja, en ik wil duidelijk zeggen dat ik ondertussen heel veel cliënten heb die, die niet echt echte chronische klachten meer hebben. Die wel natuurlijk tegen dingen aanlopen. Hè? En we lopen allemaal tegen dingen aan. Of waar we mee stoeien. Maar die echt ontdekt hebben dat, ja, die methode die ontwikkeld is, om op 3 manieren met een klacht of met een vraag om te gaan, en daar in 5 stappen ook te komen. Dat die manier ja, voor heel veel, ja, gewoon een hele leuke manier is om daar te komen. Om een ontwikkeling in gang te brengen en te komen waar je wil komen. En de reden dat we deze part 2 koppelen aan deze methode, is dus dat die methode gaat om welk gevoel wil je creëren. Nou, bij part 1 hebben we het daarover gehad, hè, over gevoelens. Dat gevoelens dat je het überhaupt kunt creëren, dat is al een hele nieuwe denkwijze. We hebben het gehad over containerbegrippen, hè, Nieke, dat er grote en kleine gevoelens zijn.
Ja, het is gewoon, het is zo belangrijk om bij je gevoel stil te staan. Vooral als je een klacht op wilt lossen. Of ja, misschien een minder grote klacht. Maar als je gewoon het gevoel hebt dat je niet helemaal optimaal gezond nog gelukkig bent. Is het zo belangrijk om bij je gevoel stil te staan. En om stil te staan bij de vraag, welk gevoel zou ik nou wel eens vaker willen hebben? Dus inderdaad, vorige keer hadden we het over allerlei gevoelens die je wel eens zou willen kunnen hebben, zoals ja, ik had het toen volgens mij heel erg over het gevoel zelfredzaamheid en echt het oergevoel dat je je eigen leven echt kan maken met je eigen handen en ja, dat soort gevoelens dus allemaal. Dus ja, luister eerst part 1 maar terug als je dat nog niet hebt gedaan. En dan wilden we het vandaag hebben over hoe je die gevoelens dan ook daadwerkelijk kan maken. Ik bedoel, gevoelens overkomen je niet zomaar. Er is altijd een aanleiding voor het gevoel dat je hebt. Dat kan op fysiek niveau zijn. Bijvoorbeeld, ja, nadat ik een hele dag heel veel heb gewerkt, voel ik me ook mentaal-emotioneel heel anders dan als ik gewoon een dag lekker heb aangeklooid en mijn lichaam niet heel erg heb overgebruikt, zeg maar. Dus ja, gevoelens overkom je niet zo, maar die kan je echt creëren.
Ja, het is misschien wel mooi om daar toch daar wel te beginnen. Wanneer... want heel veel mensen zullen zeggen, ja, maar gevoelens, ik heb wel vaak een gevoel wat me overkomt. Dan voel ik me opeens verdrietig of opeens moe. Of dat is, ja, dat is ook een gevoel, hè. Of hij kan ook fysiek zijn, maar kan ook een gevoel zijn. Ik voel me opeens uitgeblust, zeg maar. Of ik voel opeens... Dus wanneer krijg je een plotseling gevoel? Dat is al wel heel interessant om die even te pakken.
Ja, als je toch misschien meer in je gewoontegedrag hebt gezeten. Dus dan heb je minder bewustzijn gehad op wat en hoe je dingen deed op een dag. Want in principe komt een gevoel altijd vanuit je eigen handelingen of je eigen wat je hebt meegemaakt. Dus je kan het plotseling ervaren, maar het heeft natuurlijk altijd linkjes met wat er eerder is voorgevallen.
Ja. Nou, dat is voor jou heel logisch. Jij bent gepokt en gemazeld in dit werk. Sowieso natuurlijk omdat je mijn dochter bent. Omdat je geboren bent zoals je geboren bent. En wat we natuurlijk al een aantal jaren, wat we nu al 3 jaar samenwerken. Is het al 3 jaar dat jij inderdaad voor mij werkt? Ja, ja toch hè? Ja, precies. Dus, je zegt het inderdaad juist. Als je lang bezig bent. Je doet wat je altijd doet. Of ja, er lijkt schijnbaar niks anders. Maar je zit in je vaste structuur, in je vaste ritme. En dan opeens, als een duveltje uit een doosje, ja, kan er wat omhoog komen. En dan zijn we ons al helemaal niet meer ervan bewust dat we bepaalde gedachten hebben gehad. Want we zitten in dat gewoontestructuur. Hè? Dus zodra je lang blijft doorgaan met iets, kan een gevoel je plotseling overvallen. Hè? Denk ook aan... de hele week hard werken en op vrijdagavond dat je dan opeens extra uitbundig bent.
Ja, of dat je dan, als je inderdaad even een avondje vrij hebt en alleen thuis bent, dat je dan opeens je heel eenzaam voelt of zo. Of heel verdrietig eigenlijk. Terwijl je dan denkt, ik heb toch eigenlijk een superleuk leven. Ja, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Dat soort gevoelens, ja.
Ja, ik had gisteren nog iemand die zei van, ja, ik ben heel moe. Maar ja, daarom moet ik ook gewoon weer een baan hebben. Want als ik werk aan mij, heb ik daar gewoon geen last van.
Ja, dat zegt mijn vriend ook altijd. Ik kan beter even bezig blijven, want anders krijg ik last van mijn buik.
Ja, dat is interessant, hè? En ja, wat is het dan eerder, het kip of het ei? Of wat is de oorzaak, wat is het gevolg? Maar die pijn in zijn buik geeft eigenlijk aan dat hij op dat moment er even aan het zakken is en dat dat brood nodig is, als het ware, op buik nodig, om weer even te kunnen zakken.
Ja, dus eigenlijk hebben we het dan hier over het feit dat we heel veel dingen niet bewust ervaren. Heel veel gevoelens niet op het moment dat ze er eigenlijk al wel zijn, maar nog niet echt aan de oppervlakte borrelen. Die ervaren we dan gewoon niet bewust, omdat we het onbewust wegstoppen of omdat we gewoon in deze tijd heel erg in ons hoofd zitten. We zijn niet heel erg lichamelijk aan het voelen op een dag. We zijn voornamelijk bezig in ons hoofd met onze plannen, met wat we al uitgevoerd hebben, met wat we nog moeten uitvoeren. En we zijn vooral heel erg aan het doen.
Ja, denken en doen is een hele belangrijke, zijn hele belangrijke verbindingen, zullen we maar zeggen. En het gevoel wordt een beetje overgeslagen. Ik vond het ook altijd wel heel erg grappig. Ik heb in mijn bos waar ik woon, in Rijsbergen, 3 cirkels liggen. En dat staat symbolisch voor verschillende stukken van onszelf. Het ene staat voor het hoofd. En het andere voor de darmen, voor het voelen. En het andere voor het hart of voor het handelen. En mensen willen altijd van het hoofd naar het hart lopen. En ze willen dat die buik, dit is als het ware overslaan.
Ja, dat is grappig. Terwijl dat echt tegen de klok in is. Dus je zou denken, oh ja, misschien lopen ze dan wel meteen naar die ene cirkel, omdat het dan met de klok mee is of zo. Maar nee, het is zelfs tegen de klok inlopen. Dus dat is inderdaad heel opvallend.
Ja, dat is heel opvallend. Het is altijd wel heel erg leuk om dat te zien. Want dat laat mij in ieder geval de vraag van, hey, hoe zit het met, mag je bij je eigen buik zijn? Dat zei ik vroeger als moeder altijd al tegen jullie, hè?
Ja, als we dan heel erg hyper waren en heel erg, dan deed je de opmerking inderdaad van bij je eigen buik blijven. Want dan ga je heel erg, je bent totaal niet bezig met je gevoel. Je doet het ook vaak vanuit onzekerheid of spanning van een nieuw vriendje of vriendinnetje of zo. En dan ga je gewoon heel druk doen en heel erg, ja, je loopt echt met jezelf weg of zo.
Ja, en dat wordt heel erg geaccepteerd in deze wereld. Hè? Als dan de kinderen krijgen dan vaak snoep, hè? Of lollies of ik wat. Zie je het natuurlijk hier in het dorp ook weer gebeuren. En die kinderen die gaan dan lekker rondrennen samen. Nou, dan is dat gelukkig nog een manier om de energie nog in ieder geval nog kwijt te raken. Maar ja, laat ze maar hyper zijn. Ja, die zijn straks wel uitgeput. Ja, dan geef je ze dus van jongs af aan, geef je al mee dat denken en handelen, dat mag.
Ja, en dus dat voelen, dat niet eens bestaat of zo. Dat leren die kinderen dan helemaal niet, dat je ook kunt voelen terwijl je aan het handelen en denken bent.
Ja, er is heel weinig ruimte voor.
Ja, en dat is ook best wel lastig. Ook als we dan later groot worden of zo. Want hoe lastig is het bijvoorbeeld om een keuze te maken voor een studie? Want je hebt niet geleerd om te voelen. Dus je hebt vooral geleerd om na te denken. Dus nou, dat zie ik ook weer bij iemand die ik ken. Zo, die heeft dan haar eerste jaar studie achter de rug. En dat was ook echt een studie, een keuze die ze had gemaakt vanuit het denken. Want haar moeder deed een beetje dat werk en ze vond het ook echt super interessant. Maar ja, interessant kan ook echt een hoofdding zijn. Hè? Ik bedoel, ik vind ook allerlei dingen interessant. Maar waar word ik nou echt warm van? Ja, dat kan een keuze zijn die dan helemaal niet echt heel veel baankans geeft. Dus nu dacht ze daaraan om met deze studie te stoppen en een nieuwe keuze te maken. Vanuit haar gevoel, wat echt heel knap is, überhaupt al. Maar haar hoofd hield er dan zo tegen, want het is toch een zonde van die andere studie. En wat kan je nou met deze studie die ze dan nu gaat doen? Eigenlijk helemaal niks. Het is een heel drukke studie, bijna geen baankansen. Dus, nou, zo zie je maar, we zijn echt niet goed in voelen. We denken dat we voelen, dat kunnen we wel heel goed. We kunnen heel goed denken dat we voelen. Maar echt voelen, ja, dat doen we niet zo vaak.
Nou, ik vind het een heel mooi voorbeeld ook wat je geeft. Want je geeft als voorbeeld ook dat hoofd er dus heel snel tussen komt. Dus in het eerste deel hebben we het gehad over, hè, van de podcast, van dat er gevoelens gecreëerd kunnen worden. En we hebben het ook echt over soorten gevoelens gehad. En we wilden eigenlijk in dit tweede deel meer uitleggen van, ja, hoe creëer je nou die gevoelens? En we hebben vorige keer ook al iets uitgelegd over dat gevoel definiëren als het ware, hè? Dus een groot gevoel, maar ook een praktisch gevoel ervan maken, dat een veranderingsproces in werking kan zetten. Hè? En wat je net al vertelde over die studiegenoot of dat meisje wat je kent, van dat hij dus wel al weet van, nou, er is een bepaald gevoel waar ik heen wil of zo, maar ja, hoe blijf je nou bij dat gevoel en laat je het niet stokken door de gedachten die je hebt?
Ja, dat is dus echt wel heel erg lastig, want ons hoofd maakt ook niet zomaar een intrede in ons proces van een keuze maken bijvoorbeeld. Want ja, het heeft te maken met eigenlijk het oer in ons, het dier in ons, wat echt geprogrammeerd is om ons te laten overleven. Dus om ons slimme keuzes te laten maken, zodat we genoeg geld kunnen verdienen bijvoorbeeld. Betekent dat in deze tijd. Het is ooit natuurlijk bedoeld om hard weg te kunnen rennen voor een aanvallende leeuw. Of een goede plek uit te kiezen om met je familie en je groep te gaan wonen bijvoorbeeld. Maar ja, dat hoeven we in deze tijd al lang niet meer. In zekere mate dan. Nu gaat het vooral inderdaad, nu wordt het echt ingeschakeld, het brein van, oh, maar ik moet wel genoeg geld hebben. Oh, maar wat vindt mijn groep, mijn vrienden, mijn familie hier eigenlijk van als ik dit ga doen? Word ik dan niet afgewezen of vinden ze het niet stom? Dus dat hoofd is echt nog zo dierlijk en dat beseffen we niet, omdat het over heel menselijke en moderne dingen gaat. Maar het is allemaal een overlevingssysteem wat aangaat, waardoor je niet meer alleen voelt, maar gaat denken.
Ja, en dat overlevingssysteem, dat primaire brein, dat wil dus overleven, geld verdienen, aan het werk zijn. Hè, dus ook daarom dat je ook zo makkelijk kunt handelen. Dus denken, handelen, komt ook merendeel voort uit dat primaire brein. Wat trouwens ook veel suiker, dat primaire brein. En dat wil dus presteren en tot een groep horen. Dus vandaar dat Nico ook dat mooie voorbeeld daarvan pakt. En het is wel handig om je er gewoon bewust van te zijn. Want dat brein houdt jou voor de gek elke keer weer. Het hield mij dus een aantal jaar geleden ook nog voor de gek. Toen het over die blaasontsteking ging. Dus en we hebben nu steeds meer deze materie te pakken, jij en ik. Omdat we natuurlijk met mijn tweede boek samen aan het schrijven zijn. En dus ook snappen van ja, hoeveel effect heeft dat brein op ons handelen en op ons denken. Ook als we gewoon rustig op het terrasje zitten. Of ook als we in ons gevoel wel echt ontspannen bezig zijn. Ja, we noemen het ook niet meer alleen maar het brein, het overlevingssysteem. We noemen het ook echt het besturingssysteem. Want het bestuurt ons gewoon. Ook als we ons heel erg ontspannen denken te zijn.
Ja, dus nu komen we uiteindelijk bij de kern uit van jouw methode. En ook onze visie op hoe chronische klachten ontstaan. Dus het is echt een heel erg kernonderwerp. Dit oude besturingssysteem. Maar dat is dan ook wel een heel erg lastig onderwerp, dit. Hoe kan je dan gevoelens echt creëren? Want een besturingssysteem wat in onze primaire hersenen zit, ja, dat is niet niks. Dat komt echt zonder dat je het doorhebt, gewoon in actie. En hoe kan je dan echt goed blijven voelen?
Ja, en ik vorige keer al iets van laten doorschemeren. Dat is... Ik vorige keer zei van, ja, weet je, ik let niet eens maar alleen op het gevoel. Ik had het gevoel tederheid genoemd, hè, en het Alhambra. Maar ik zei, maar ik heb daar ook een kleur bij. En dat is natuurlijk wel heel erg tof. Als we een gevoel kunnen vertalen in een kleur. Hè, want dan kan je het namelijk heel erg praktisch gaan toepassen. Hè, want we zeiden vorige keer ook van, ja, wat onze hoofdmissie is om duurzame gezondheid de wereld in te brengen. En die methode iedereen kenbaar te laten maken. En voor iedereen beschikbaar te maken. Maar ook om spiritualiteit heel praktisch neer te zetten. Wat is spiritualiteit? En misschien is spiritualiteit wel je verbonden gaan voelen met zeg ik iets heel geks, Anieke, kijken of we die praktisch kunnen maken. Maar stel je voor dat je verbonden gaan voelen met een kleur. Dat proces, die ontwikkeling. Dat spiritueel is, maar dat het ook enorm praktisch is.
Nou ja, ja, dat is niet gek, want we hebben het dus nu over spiritualiteit in deze podcast en vorige podcast. Want we hebben het over gevoelens die dieper gaan. Dus echt diepere verlangens en gevoelens. Waar je dus heel vaak ook niet bij kan, omdat je in je hoofd wordt ingeschakeld. En je gaat nadenken over wat is handig, wat is winstgevend, wat vinden anderen van mij. En spiritualiteit is juist dat diepere gevoel en daarbij uitkomen. En ja, de gevoelens die je echt gelukkig maken. Dus als je inderdaad echt goed nadenkt over bijvoorbeeld een lievelingskleur, een lievelingseten, een lievelingsdier. Maar dan echt, hè? Dus niet heel oppervlakkig van, krokodillen, want die zijn zo cool. Nee, ik bedoel dan echt van als je echt een voorliefde ergens voor hebt, waar je echt helemaal blij van wordt. Zoals heel veel vriendinnen van mij bijvoorbeeld helemaal smelten. Als er weer eens een baby het café waar ik werk in komt lopen, dan zie je echt al die gezichten zo, echt zo'n gevoel bedoel ik dan. En misschien vind ik dat dan een beetje overdreven, maar bij een kleur kan je dat soms ook echt ervaren, dat je echt zo'n mooie kleur ziet, En probeer dan eens echt te voelen inderdaad van, wauw, dit vind ik echt zo mooi. Hier zit zoveel in. Dat is echt spiritualiteit, voelen op dat level.
Je hebt helemaal gelijk. Maar tegelijkertijd ga je lekker meteen weer heel diep. Want dat kan jij namelijk ook. Jij kan heel diep voelen, hè? Laten we even teruggaan. Dat vind ik echt een geweldig voorbeeld van je. Van, stel je voor dat je de krokodil heel cool vindt. Stel je voor dat je de krokodil alleen maar gewoon heel erg cool vindt. Maar stel je voor dat je zo'n krokodil dan als plaatje op je telefoon zet. Gewoon een coole krokodil op een telefoon. Of misschien een grappige krokodil. Je gaat misschien op een gegeven moment wel laarzen kopen waar een krokodilpatroon in zit. Maar misschien staat die krokodil wel voor jou. Voor een bepaalde koelheid. En ga je het coole gevoel heel erg. Je ziet me al bewegen achter Zoom. Ga je al een ander loopje ga je al creëren. Want ja, hey, je bent cool, hè? Nou, en door dat loopje... ik zie jou lachen... Door dat loopje komt er natuurlijk heel veel in beweging. Mensen gaan anders reageren op je. Je gaat misschien wel een cool ding doen. Ja, nou ik een coole krokodil ben, nou ga ik ook wel een stap op de dansvloer zetten. Want ik ben niet meteen bang voor elk meisje wat ik tegenkom, waar ze spreken. Ik zeg maar wat. Dus ja, en ja, natuurlijk, je kunt ook ver zuilen in. Dan gooi ik meteen mijn 10e biertje achterover. Want ja, met een coole krokodil. Misschien bedoel ik die dan weer net niet. Hè, maar ja, alhoewel je dan na het 10e biertje misschien dingen doet die je anders nooit gedaan had. En misschien dan weer op een heel ander. Maar goed, laten we het een beetje nuchter houden vandaag. Maar ja, het kan je dus wel naar ongekende paden brengen. Dat is wat ik je eigenlijk wilde duidelijk maken. Ook al is het alleen maar een coole krokodil.
Ja. Ja, je hebt het al ook meteen inderdaad over kleding. En kleding is een heel goede tool om je spiritualiteit eens mee te ontdekken. Want kijk, kleding kopen, daar zit echt van alles in. Hè? Daar gaat waarschijnlijk ook je besturingssysteem enorm op aan. Want je gaat ook denken, misschien bewust, waarschijnlijk onbewust, over wat andere mensen cool vinden. Daar ben je überhaupt door beïnvloed. Want je koopt niet opeens een, weet ik veel... Ja, ik kan nu even niks bedenken. Je gaat niet opeens rondlopen in een ruimtepak bijvoorbeeld. Dat zou super raar zijn. Dus je wilt ook bij de groep horen. En dat is ook dat primaire brein natuurlijk. En dat is ook helemaal niet erg. Maar je kan ook dieper voelen bij kleding. Of je kan ook bepaalde gevoelens krijgen van kleding. En zo stond ik echt net voordat we deze podcast maakten. Ik, normaal gesproken als ik vrij ben, dan blijf ik op de boot. Want dan ga ik werken voor jou. Ga ik werken aan de boot. En vandaag ga ik de deur uit. Dus ik dacht vanochtend al helemaal, oh, ja, dan wil ik wel leuke kleren aan. Nou, dat besturingssysteem ging natuurlijk helemaal aan van, oh ja, en ik heb helemaal niks leuks en dit staat stom en dit is niet leuk. En nu pas begrijp ik waarom ik zo lang deed over een outfit kiezen, want ik was niet met mijn gevoel bezig van waar ik echt blij van werd. Maar ik was juist vanuit het hoofd heel erg een outfit aan het zoeken en het lukte me maar niet. En nu heb ik ook echt iets aan dat ik zo meteen weer uit ga trekken. Maar nu snap ik wel hoe ik zo meteen wel naar mijn kleren ga kijken. Namelijk vanuit het gevoel van de krokodil, bij wijze van spreken. Van, oh ja, dit ben ik en dit voelt fijn en dit is gaaf. En dat besturingssysteem er ergens dan ook in zit, dat maakt niet uit. Dat kan je niet in één keer oplossen. Maar je kan wel ook erbij voelen.
Ja, dus ik vind het wel helemaal leuk als jij, toen jij net zei van, want pak een lievelingsdier. Dat is natuurlijk een hele leuke ingang om gevoel te gaan creëren. Want dat kan wel uitwaaieren, wou ik zeggen. Dat kan wel zich uitdiepen. Er heeft in januari een artikel in de Margriet over mij gestaan. En ik heb vorig jaar laarzen gekocht. Die ik eigenlijk te stoer vond voor in de praktijk. Om daar mensen met sessies te doen. Maar ik heb het gekocht vanuit het Pippi Langkous gevoel. Wat dan voor mij weer een heel belangrijk gevoel is. He, lekker eigenwijs en dat je je ding mag doen en zo. Lekker mijn eigen zin, dat was natuurlijk weer wat ze allemaal zingt. En dan heb ik die laarzen gekocht. En dus bewust elke keer toch weer die laarzen aangedaan. Toch met die sessies. En dat was inderdaad dus voor mij ook spelen met mijn primaire brein. Want ja, ik vond het eigenlijk echt niet kunnen. Ik vond dat ik wat netter gekleed moest zijn. En ik vond dat en ik vind dat. Nou, dat zijn overtuigingen ja, die je met de paplepel zijn ingegoten. Je moet passen bij de groep. En het is je eigen beeld dat je daar niet bij zou passen als je die laarzen aan hebt. Dus, nou ja, dus dat is wel lachen. Want een tijd geleden kreeg ik juist complimenten in mijn eigen dorp van een club. Hele enorm leuke vrouwen. Die zeiden dat ik leuke laarzen aan had. Dus, ja, dus het is ook vaak je eigen perceptie die maakt dat je je gedraagt op een bepaalde manier. En je eigen onzekerheid. Wat ik even inkop, mensen met chronische klachten kennen allemaal wel onzekerheid. waarom dat zo is, leg ik dan, dan moet je mijn andere podcast luisteren. Maar ja, onzekerheid maakt natuurlijk nog extra dat je perceptie dwang wordt van ja, maar dan moet je wel bepaalde kleren juist aan of mag je niet aan.
Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld? Kijk, nu hebben we het echt over manieren gehad om überhaupt bij gevoelens uit te komen, bij spiritualiteit van jezelf uit te komen. En dat is natuurlijk belangrijk in het verhaal van hoe je gevoelens kunt creëren ook. Maar hoe kun je dan gevoelens creëren? Bijvoorbeeld mijn gevoel inderdaad van zelfredzaamheid en eigenheid en je eigen leven met je eigen handen maken. Boetseren als het ware. I don't know, dat zijn woorden die allemaal opkomen. Dus je eigen huis bouwen en dat soort dingen. Hoe kan je zo'n gevoel dan nog meer creëren? Kijk, ik kan natuurlijk heel erg praktisch denken van ga op een boot wonen. Nou, dat heb ik gedaan. Maar ja, ga je eigen eten verbouwen. Nou, ik heb inderdaad een tuindak gemaakt. Een daktuin, hoe heet dat? Maar ja, hoe kan je dat gevoel dan nog meer creëren? Behalve dat soort voor de hand liggende praktische veranderingen.
Nou, het zijn hele mooie praktische veranderingen, maar die zijn, ik wil bijna zeggen, eigenlijk heel bout zeggen, die zijn niets waard als je het alleen maar als verandering ziet en dit zit. Je hebt, wat we net eigenlijk over hadden, je hebt je oude besturingssysteem, je primaire brein die wil overleven en daarvoor gaat presteren en bij een groep wil behoren. En we willen dus eigenlijk dat er een nieuw besturingssysteem wordt geïnstalleerd, hè? Dat die oude wordt vervangen door het nieuwe. Een nieuw besturingssysteem waarbij jij nog meer ontspannen wordt, jezelf bent. En je kunt er allerlei leuke gevoelens ook nog eens een keer erin koppen. Waarbij zelfredzaamheid wel voor jou een heel belangrijk gevoel is. Wat hoort bij een nieuw besturingssysteem. Bij dingen anders doen dan anderen. Op jouw eigen unieke wijze, zeg maar. Nou, maar om een nieuw besturingssysteem te creëren, is dus wel bewustzijn nodig. En bewustzijn is niks anders dan aandacht. Dus elke dag met aandacht, ik weet zeker dat je dat doet, maar ik moet hem wel even benoemen. Met aandacht je planten water geven, daktuin, dat is één ding, dat is aandacht. Maar je mag er dan ook nog wat bij zeggen. Bijvoorbeeld, dit is dus mijn nieuwe ik of zo. Hè? Ik zeg maar wat, dit is mijn nieuwe ik. Dit is mijn nieuwe ik. En dan even stilte. Want in die stilte, al is het maar een minuut. In stilte, in ruimte, kan gevoel groeien.
Ja, dat doe ik inderdaad ook wel onbewust hoor. Plaat ik tegen mijn planten eigenlijk. En ja, inderdaad in die vorm. Onbewust doe ik het dus inderdaad al om dat gevoel te versterken. Dus dat is wel grappig. Ja.
En neem je ook de stap 3 nog even. Dat is maar 1 minuut, want ik ben helemaal niet van lange meditaties. Dat is van echt helemaal niks voor mij. Maar 1 minuut gewoon stilzitten of stilstaan om... dit ben ik. Deze zelfredzaamheid is mijn nieuwe ik.
Ja, meer zit ik dan stil en kijk eventjes naar mijn planten.
Ja, dat is helemaal prima. Ja. Dat is eigenlijk de manier. En daar heb je natuurlijk verschillende manieren van. Dus je hebt je planten, je kunt je kleding pakken. En je kunt je eten ook altijd weer pakken als je dat leuk vindt. Hè? Ik vind... voor de nieuwe luisteraar, ik denk even anders over eten dan dat je, dat je in Nederland of in de rest van de wereld misschien wel zult tegenkomen. Eten zie ik ook echt als een handeling, een praktische handeling, die dus voortkomt uit je besturingssysteem, maar die je ook weer kan brengen naar je nieuwe besturingssysteem. Het is een heel mooi iets wat je buiten je kunt zien, maar wat je wel ook naar binnen toe brengt. Dus het is een heel mooie brug. Van buiten naar binnen, van binnen naar buiten.
Ja, bijvoorbeeld dat ik het heel erg... Wat ook echt bij dat gevoel van zelfredzaamheid hoort of zo... is dan biologisch eten of zo. Dus heel natuurlijk eten. Dat voelt dan ook heel fijn. Terwijl, moet ik er wel bij zeggen... ik echt een verslaving heb aan veganistische heksenkaas. wat me ook echt arm en een been kost. Maar ja, dat is dan eenmaal verslaving. Maar ik vind het bijvoorbeeld dan wel ook echt super leuk om mijn eigen koffie te malen, bijvoorbeeld. En alleen maar omdat het dus een bepaald gevoel opwekt, hè. Niet omdat het logisch is, want... Ik bedoel, zo'n daktuin maken is inderdaad logisch, want het is zelfredzaamheid. Ik maak mijn eigen sla. Maar ja, koffie malen, ja, je kan het ook gemalen kopen. Dat is in principe geen verschil. Maar die handeling voelt dan heel erg... romantisch bijna of zo op die manier. Of ja, eten zonder verpakkingen kopen. Of ja, dat voelt dan allemaal heel erg fijn. En niet altijd hoor. Soms doe ik het dan ook even niet of zo. Maar als ik echt bij mijn gevoel stil zou staan, dan zou ik het volgens mij wel altijd doen.
Ja, en nou hebben we het eigenlijk over de makkelijke weg gehad. Hè? Dus dat is inderdaad wat jij al laat zien van nou, zelfredzaamheid en dan gewoon kleine acties bij verzinnen en daarmee jezelf ook versterken. En dan gaat het wel ook even dat je dat ook benoemt. Dat klinkt altijd heel gek, want ja, maar ik doe het toch al. Ja, maar het benoemen naar jezelf, ook naar je kinderen, hè, kan enorm versterkend werken. Omdat je dan niet alleen maar in zit, maar ook meer het bewustzijn echt verder vergroot. En dan ja, gaan die hersenen op een gegeven moment voor jou werken. In plaats van dat je er alleen maar weet je, steeds over na hoeft te blijven denken. Maar nou nog even terug naar dat meisje wat je vertelde. Dat die, dat die dus wel het goede gevoel bij de studie heeft. Hoe krijg je dat dan weer dan verder ja, toch gedaan? Terwijl er allerlei stemmen haar tegenfluisteren. En ik herken die heel sterk. Omdat jouw vader vandaag aan mij vroeg van... Goh, hij heeft nu vakantie, dus hij is lekker aan het verzinnen wat we allemaal nog meer kunnen gaan doen. En we zijn ook al samen aan het nadenken hoe wij ook een relatieweekend kunnen gaan geven. Nou, daar komen we samen wel uit. Maar nou had hij ook een idee bedacht alleen voor mij, zeg. Dus hij zei van, goh, zou je het niet leuk vinden om bijvoorbeeld wekelijks of zo meditaties te gaan geven in de woonkamer? Hoe zie je dat voor je dan? Ja, ik vind die even de meditatie heel leuk. Dat doe ik in mijn praktijk ook. Hè. Bijna dagelijks zijn we met korte meditaties bezig. Maar vooral korter, maar niet van de half uur of langer. Maar gewoon een korte soort van visualisatie. Zou het natuurlijk, hè, als we jou deze podcast vertellen, dan hebben we het ook over beelden. En beelden kunnen enorm veel gezondheid genereren. Nou, in die trant vind ik het best leuk om alleen... Met groepjes, met een soort van beeld, meditatie, visualisatie aan de gang te gaan. Maar ja, dan zegt hij van, ja, dat kan je in de woonkamer doen. En dan zie ik gelijk in de woonkamer, ja, er moet een houtkachel. Of hoe maak ik het dan warm? Dus ik heb gelijk allemaal van die negatieve beelden die omhoog komen. Ja, er staat ook een grote tafel. Ja, die maken we dan op wielen, die rijden we dan weg. Een grote tafel wegrijden. Een tafel van 3,5 meter. Dus ik zie meteen allemaal beren op de weg. He, dus he, wat je vertelt ook over dat meisje, je hebt wel een gevoel van, nou, meditatie, visualisatie past bij mij. Groep zou ik ook echt heel leuk vinden. Maar dan? Nou, hoe doe je het dan?
Ja, dat is het dus inderdaad wat er vaak gebeurt. Dan heb je ergens wel een initieel fijn gevoel ergens bij, maar al snel genoeg ga je bedenken waarom het allemaal niet handig is en waarschijnlijk niet lukt en... zie je alle nadelen voornamelijk. En dat is natuurlijk je hoofd die dat doet, want die wil je beschermen voor falen, dat soort dingen.
Ja, in je primaire brein wil je ook in je gewoontestructuur houden. Want de gewoontestructuur, dat is dus veilig, die heb je ontwikkeld. Die patronen komen allemaal voort, ook van je kindpatronen die je ontwikkeld hebt, om de sfeer goed te houden en om te kunnen overleven. Dus die gewoontepatronen wil zo'n hoofd enorm graag voortzetten. En ja, een nieuwe plan, dat is dus wel... door het verbreken van je gewoontepatroon. Dus hoe doe je dat dan?
Ja, je vraagt me nog een keer, maar ik zou het niet weten.
Ja, het is natuurlijk mijn vak, maar ik was echt razend nieuwsgierig... wat voor antwoord mijn dochter zou geven op deze vraag. Want ik kop hem alvast een beetje in. Wat ik zelf wel leuk vind, is dat ik vorig jaar... alle lantaarnpalen in onze tuin geverfd heb. 6 lantaarnpalen. En toen ik dat plan vorig jaar aan je vader benoemde van... goh, ik wil die lantaarnpalen wel verven. Nou, hij keek me aan alsof hij het in Keulen hoorde donderen van... nee, lantaarnpalen, verven. Nou, verven vindt hij al helemaal niet leuk. Lantaarnpalen, het is er niet 1, het zijn er 6. Verven, ja, dan moet je hem eerst nog schoonmaken. Iemand anders zei tegen mij... ja, maar het schuren van zo'n lantaarnpaal is keiveel werk, man. Nou ja, ik dacht alleen maar van... ja. Zullen we er een mooie kleur op zetten? Dat was mijn. Dus ik had wel echt dat, ja, waar we het over hadden, hè? Kleur. Had ik heel sterk met het verven vormen. Ja, en het was gewoon een kwestie van beginnen en maar kijken.
Ja, maar dat is natuurlijk wel, dan moet je dus... Kijk, ieders hoofd gaat dus blijkbaar aan op andere momenten, hè? Want papa die had dan met die lantaarnpalen, daar ging zijn hoofd dan meteen aan van, dit zijn alle nadelen. Nee, dat is niet een goed idee. Dus die kon helemaal niet meer bij dat gevoel komen van... hoe gaaf zou het zijn om daar nieuwe kleuren op te hebben. Ja, en jouw hoofd gaat dan inderdaad meteen aan op zo'n voorstel... waar papa juist zoiets had van... alleen maar eigenlijk dat gave gevoel voelde van hoe, ja, hoe betekenisvol dat zou zijn en hoe leuk. En dus ja, je hoofd gaat op andere momenten aan. Dus het is natuurlijk sowieso al een heel erg goed idee om eens echt naar een ander te luisteren.
Ja, dat is sowieso een heel goed idee, want die kan je op andere ideeën brengen. En dat is natuurlijk in zo'n geval van zo'n lantaarnpalenverf heel makkelijk uit te leggen. Maar dat geldt voor elk project, dus ook voor een eventuele meditatie-visualisatiegroep. Is van, probeer niet meteen bij het resultaat te zijn. Hoe moet het straks zijn? En zie dan niet meteen die lange weg voor je. Maar pak als resultaat een gevoel. Dus welk gevoel wil je uitkomen? En kijk dan gewoon naar het eerste stapje. En kijk ook of je het project in heel veel verschillende deelprojectjes kunt verbreken, opdelen, zeg maar. Het is natuurlijk in zo'n geval van lantaarnpalenverf heel makkelijk. Hè? Ga gewoon naar de winkel, vraag gewoon hoe je het allereerst moet doen. En begin met de eerste lantaarnpaal. Dus dat is heel makkelijk. En focus dan ook, probeer je ook te houden bij die ene lantaarnpaal. Hè? Want uiteindelijk is het een wonder dat al die 6 lantaarnpalen gelukt zijn. Want ik dacht eerst, nou, er is maar 1 laag erop zetten. Maar ik heb er dus 3 lagen opgezet. En met verschillende soorten verf en dingen. En het is echt een hele klus geweest. En ik heb er echt enorm van genoten. En dat genieten kan je dus vooral als je je kunt bepalen tot hetgeen wat je op dat moment aan het doen bent. En dat is natuurlijk hartstikke lastig, want dat betekent dat je een soort van vertrouwen moet hebben dat je ergens uitkomt. Of dat het je niet uit moet maken waar je uitkomt. Of, dat is dan optie 3, dat is misschien de makkelijkste optie, dat je jezelf een bepaalde termijn geeft. Die vind ik altijd heel prettig.
Ja, ja. Ja, je zei ook van, inderdaad, focus je niet op hoe je wil dat het eruit gaat zien, op het eindresultaat, maar op het gevoel wat je erbij hebt. En dat is natuurlijk contra-instinctief. Want ik ben inderdaad nu bezig met inderdaad andere keuzes maken. Omdat ik heb besloten geen master te gaan doen. En ik heb er wel een bepaald gevoel van wat ik wel zou willen doen. Iets inderdaad met zelfredzaamheid. Iets kunnen repareren. Iets kunnen maken. En je hoofd laat je denken dat het is niet handig om daarop te focussen. Je moet wel een plan maken. Zomaar op een gevoel alleen focussen. Ja, dat brengt je nergens.
Nee, dus je hebt natuurlijk wel een plan nodig als eerste aanpak. Hè? Dus wat ik zeg, probeer in heel veel verschillende deelprojectjes te denken. Ja, als wij dat niet hadden gekund, hadden we nooit gewoond waar we nu wonen, op een hectare bos. Wat 15 jaar niet onderhouden was. Dus probeer te denken in, ik moet nog steeds lachen, want ik sprak mijn aannemer pas van deze week. En die weet nog heel goed dat we, toen we hier kwamen wonen, dit huis zagen en dat ik alle acties op ging schrijven. Ik had er 72. Dat heb ik dus maar gauw losgelaten. Dus dat werkt niet. Dus probeer op te delen in verschillende projectjes. Probeer je bij het eindgevoel te houden. En maak dan een plan voor het allereerste stapje. Ik denk dat het dat is. En wat ik vooral nog een keer wil benoemen als extra, om echt dieper te kunnen voelen. Hè? Je mag beginnen waar je begint, mag zo oppervlakkig zijn als ik weet niet wat. Begin maar met die coole, de coole krokodil. Maar neem wel af en toe een minuutje om even gewoon alleen maar met dat beeld samen te zijn.
Ja, amen.
Ja, amen.
Het is een soort van religie bijna die wij verkondigen. Hè? Wij zien het natuurlijk gewoon als, we zien het zoals het is of zo voor ons gevoel. Voor ons is het de werkelijkheid. En misschien is het ook wel de absolute werkelijkheid. Maar ja, als je het dan zo inderdaad zo je visie verkondigt. Of ja, de visie op hoe je gezonder wordt of zo. Ligt ook niet heel erg ver van een religie af.
Wow, misschien is dat wel een heel mooi. Zit hier wel een heel mooi onderwerp in voor een volgende podcast. Voor deze podcast hoop ik dat je niet het woord religie meeneemt, maar dat je het woord speels meeneemt, waar we natuurlijk een spelletje een paar podcasts geleden een heel mooie podcast over gemaakt hebben. Dus laten we het speels houden, laten we het luchtig houden, het is zomer, laten we ervan genieten. Koop dus ook zo'n mooie bikini in een aparte kleur, ik verzin maar wat. Hè? Dus houd even bij kleur, houd even bij luchtig en houd even bij deelprojectjes en je allereerste stapje. En geniet van de fijne zondagen. Jij vindt het helemaal niet zo zomers als bij jou, maar hier is het toch aardig zomers. Ik wens jullie een hele fijne tijd. Dank je wel voor het luisteren. Nieke, dank je wel voor het maken van de podcast. Dikke kus aan jou en mijn luisteraar. Graag tot de volgende keer.
Tot over 2 weken.
Dag, dag.
Doei.